We gaan vanavond met elkaar uit Zacharia hoofdstuk 13 lezen. Zacharia hoofdstuk 13 en wel vers 7 tot en met 9. Zacharia hoofdstuk 13 vers 7 tot en met 9. Daar kunnen we lezen. Het woord van de Heer der Heerscharen. Het begint in vers 7 met: zwaard, waak op tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En ik zal mijn hand keren tegen de kleine. In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven. Maar 1/3 zal erin overblijven. Dat derde deel zal ik in het vuur brengen. En ik zal hen smelten zoals men zilver smelt. Ja, hen louteren zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. En ik zeg, dat is mijn volk. En ze zullen zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover dit stukje over Gods plan met het volk van Israël. En het is heel in bijzonder in het boek Zacharia om daarover te lezen. Er wordt hier gesproken over mijn herder, over de herder. Misschien goed om daar een paar teksten even over op te slaan. Er wordt in de Bijbel gesproken over de goede herder. En over de goede herder kunt u lezen in Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. Daar lezen we het volgende. Er wordt gebeld, ja. In Johannes 10 vers 11. Daar staat, ik ben de goede herder. Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, zie de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Hier zegt de Jezus, ik ben de goede herder. En als de goede herder heeft hij zijn leven ingezet, zijn leven afgelegd voor de schapen. Op die manier mogen wij de goede herder kennen. Er wordt ook in de Hebreeënbrief gesproken over de overste herder, over de grote herder. In Hebreeën hoofdstuk 13 vers 20, in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 20, daar staat, Hebreeën 13 vers 20, de God nu des vredes, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestig u in alle goed om zijn wil te doen. Terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nou, hier zien we dat er gesproken wordt over de grote herder. Je zou kunnen zeggen, als goede herder heeft hij in het verleden zijn leven afgelegd. Heeft hij zijn leven ingezet en heeft hij zijn bloed laten vloeien om ons te kopen. Als grote herder wil hij ons vandaag leiden. Er staat zo mooi dat hij aan ons doet wat in zijn ogen wel behagelijk is. Dus dat heeft te maken dat we ons als schapen vandaag over mogen geven aan de grote herder. De herder die ons leven ook vandaag in zijn handen heeft. Die ons vandaag wil leiden. De goede herder gaf zijn leven voor ons. De grote herder die leidt ons elke dag weer verder. En dan wordt er ook gesproken over een andere positie van deze herder, dezezelfde herder. En daarover wordt bijvoorbeeld gesproken in Matteüs 25. Dan heb je de koninklijke herder. De koninklijke herder. En dan staat er in vers 31 van Matteüs 25. Matteüs 25, vers 31. Daar staat, wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En de volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is het toekomstige herderschap van de Heer Jezus. En ook dit wordt aangekondigd in met name het boek Ezechiël. Dus in het verleden, de goede herder die zijn leven ingezet heeft voor de schapen. Vandaag de grote herder die voor de schapen uitgaat, die ons dag in dag uitleidt en met ons bezig is. En in de toekomst de koning herder die de volkeren zal hoeden en ook zijn volk Israël. En misschien daarover kunt u een heel bekend, we hebben het wel eens meer gelezen in verband met Zacharia, maar toch wel goed om dat nog even te lezen. U kunt hierover lezen in Ezechiël 34. In Ezechiël 34, daar wordt deze herder aangekondigd. Die zal komen. In Ezechiël 34, vers 11 tot en met 16. Daar staat, want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. En dan gaat het met name om het volk van Israël. En zoals een herder naar zijn kudde omziet wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien. En ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt, op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen, en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in al de bewoonde streken van het land. In een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legen op een goede weideplaats, en zullen zij in vette weiden grazen, op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden. Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Heere der Heren. De verlorenen zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen. De gewonden zal ik verbinden en de zieken versterken. Maar de vette en de krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. En dan staat er zo mooi in vers 23. Dan zal ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal. En dan wordt er een naam genoemd. Mijn knecht David. Die zal hen weiden. Die zal hun herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal hun vorst wezen. In het midden in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Zie die twee dingen daar samenkomen? Ja, daar staat mijn knecht David. En je ziet in het leven van David dat David als herder kwam en uiteindelijk als herder ook koning werd. Herder, koning. En hier zien we, mijn knecht David zal hen wijden. En in het vers 23 en vers 24 staat, en mijn knecht David zal vorst zijn. Herder en koning. Nou, dus dan hebben we dus die drie deling. In het verleden de goede herder die zijn leven aflegt. Vandaag de overste herder, de grote herder die ons leven leidt. Vandaag. In de toekomst de herder koning die zijn volk zal leiden. En die de volkeren zal scheiden. De herder. Nou, hier wordt gesproken dus over de herder. En ja, het is eigenlijk heel mooi dat op een gegeven moment zegt de Heer, ja, misschien wel goed om dat toch even erbij op te slaan. Als je kijkt in Numeri 27, en dan gaat het met name om Israël. Dan gaat het om de opvolger van Mozes. En dan wordt Mozes hier aan het einde van het boek Numeri uitgenodigd om de berg te beklimmen in vers 12, om het hele land in ogenschouw te nemen. Terwijl pas aan het einde van het boek Deuteronomium Mozes de berg Nebo beklimt, de top van de Pisga, en daar sterft. Maar dan staat hier in vers 15 van Numeri 27. Toen sprak Mozes tot de Heere: de Heere, de God der geesten van alle levende schepselen, stellen over de vergadering een man die voor hun aangezicht uitgaat en die voor hun aangezicht ingaat en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt, opdat de vergadering des Heere niet zij als schapen die geen herder hebben. Hier zien we heel duidelijk de bede van Mozes: Heer, laat uw volk niet een volk zijn zonder herder. En u weet, toen de Heer Jezus in Israël was, dan staat er op een gegeven moment, hij werd met ontferming over de scharen bewogen. Want er staat er, het was een kudde, schapen, voortgejaagd, voortgedreven, zonder herder. En het is ontzettend mooi om te zien hoe de Jezus zich als herder aangeboden heeft. Er staat bij het afscheid van de Jezus, als hij Jeruzalem binnenrijdt, dan zegt hij: hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens vergadert onder haar vleugel. Zo wilde ik jullie herder zijn. En dan zegt de Jezus: maar gij hebt niet gewild. En dan zien we hier wat dan ook hier in Zacharia aangekondigd wordt. Waak op, zwaard. Zwaard, waak op. En dan zien we dat de herder geslagen wordt. De herder wordt geslagen. Zwaard, waak op tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. In het Hebreeuws wordt er voor het woordje herder, u weet, in het Hebreeuws heb je geen klinkers. In het Hebreeuws heb je alleen medeklinkers. En de medeklinkers van het woordje herder zijn precies dezelfde medeklinkers als het woordje vriend. Je zou dus het woordje herder ook kunnen vertalen met vriend. De Jezus was herder, maar hij was ook vriend. Vriend. De vriend van Israël. Tegen de man die mijn metgezel is. De Jezus, de metgezel van de Heer. Die zo dicht bij de Heer stond. Die als het ware met de Heere wandelde. En hier zien we dat de herder geslagen wordt. misschien wel goed om eventjes... U weet dat in het Nieuwe Testament er twee evangelisten zijn die deze aankondiging aanhalen. Dat zijn met name de evangelist Matthäus en Marcus geweest. Nou, van Matthäus, laten we het maar even opslaan. In Matthäus lezen we in vers 26, hoofdstuk 26. Ik heb daar afgelopen zondag ook heel even iets over gelezen. Matthäus 26, vers 31. We hebben net gelezen in Zacharia: sla de herder, zodat de schapen verstrooid worden. Dat staat in Zacharia. Nou, hier staat in vers 31 van Matthäus 26. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Je vraagt je wel eens af, wat bedoelt hier Jezus hier nou eigenlijk mee? Aanstoot nemen. Andere vertalingen die zeggen: jullie zullen jezelf ergeren aan mij. Dat staat in de Statenvertaling. Ergeren. Jullie zullen... Het woordje ergeren heeft heel veel te maken met onbegrip. Jullie zullen mij niet kunnen begrijpen. Jullie zullen het niet tot je willen nemen. Er staat hier: jullie zullen mij verlaten. Jullie zullen mij in de steek laten. Vandaar dat Petrus direct hierna zegt, in datzelfde stukje in vers 33, Petrus antwoordde en zei tot hem: al zouden allen een aanstoot aan u nemen. In een ander stukje zegt hij: al zouden allen u verlaten, ik zal u nooit verlaten. Nou, hier zie je dus heel duidelijk dat er Jezus zegt: jullie zullen mij alleen laten. Jullie zullen me in de steek laten. Jullie zullen mij niet begrijpen. Jullie zullen een aanstoot nemen aan mij. En dan zegt de heer Jezus: want er staat geschreven. Dat woordje "want er staat geschreven", of, en met name in het Matthäus-evangelie, "opdat vervuld werd", dat vind je heel vaak in het Matthäus-evangelie, dat rondom de geboorte van Jezus, rondom het sterven van Jezus, rondom de opstanding van Christus, hoe vaak je niet kunt lezen dat het staat geschreven. Het staat in het woord van God al lang van tevoren geschreven. En niet alleen de dingen die gebeurd zijn, maar ook de dingen die zullen gaan gebeuren. Ook vandaag, heel dichtbij, ook vandaag in de toekomst. Dan staat er geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Nou, wij weten dat het gebeurd is. Toen de herder geslagen werd, toen de herder als het ware aan het kruis geslagen werd, toen hij de slagen van die ik verdiend had gedragen heeft, toen hij voor ons veroordeeld werd aan het kruis, kort daarna is het totale Joodse volk, de kudde, is verstrooid. Verstrooid over de hele wereld. Je moet niet vergeten, in 722 voor Christus werden de 10 stammen van Israël verstrooid over de hele wereld al, via Assyrië. In 587 voor Christus werden Juda en Benjamin door Nebukadnezar meegenomen en verstrooid. 70 jaar later zijn ze weer teruggekomen. En 70 jaar na Christus is het Joodse volk weer verstrooid. En het is onvoorstelbaar dat het Joodse volk na 2000 jaar afwezigheid uit hun land in onze tijd weer terugkomt naar een eigen land. En daarom vind ik dat stukje zo mooi in Ezechiël. Waar zal de herder zijn schapen weiden? Wel, 3 keer kun je dat in dat stukje lezen: op de bergen van Israël. Geen ander land, maar daar zal hij zijn schapen weiden. En dan staat er een zin die wat moeilijk te begrijpen is. Als we even teruggaan naar Zacharia 13. Dan staat er, de schapen zullen verstrooid worden. Dat is dus de diaspora. Dat het Joodse volk verstrooid werd over de hele wereld nadat de herder geslagen is. Verworpen werd. En dan staat er aan het einde van het zevende vers. En ik zal mijn hand keren tegen de kleine. Wat zeg je, Blin? Wat wordt daar nou mee bedoeld, hè? Nou, daarvoor zijn we hier bij elkaar. Ja, daarvoor zijn we hier bij elkaar. Weet je, ik denk, en vooral heb ik wel eens meer gezegd, Zacharia is in de Bijbel het moeilijkste boek wat betreft om te vertalen vanuit Hebreeuws naar alle andere talen. Dat zeggen de meeste Bijbelleraren, dat Zacharia is een heel moeilijk boek qua vertaling. En daarom is het altijd goed als je, ik weet niet of je daar toegang toe hebt hoor, als je wel eens wat met een computer werkt, dan kun je heel veel vertalingen naast elkaar leggen, of zelfs ook met een mobiele telefoon. Ik ben nogal wat ouderwetser. Ik heb gewoon een heel boek met 5 vertalingen naast elkaar. En ik heb dan ook een Griekse Bijbel, waar je het ook in het Grieks wat na kunt kijken. In de Statenvertaling staat het sowieso al een beetje anders. Maar de meeste andere vertalingen die geven aan, ik zal het letterlijk lezen, dan staat er, mijn hand zal zich tot de kleinen wenden. Mijn hand zal zich tot de kleine wenden. Dat is iets anders, hè? En dat heeft alles te maken met het feit dat er op een gegeven moment in het einde van het 8e vers wordt daar geschreven dat 1/3 zal daarin overblijven. Dat overblijven, dat is een term die hier gebruikt wordt, die Paulus weer overneemt in de Romeinenbrief. En daar heeft Paulus het over, we zijn hier toch voor Bijbelstudie bij elkaar, dus het mag wel eventjes wat dieper gaan. Als u kijkt in Romeinen 11 vers 5, Romeinen 11 vers 5, daar gebruikt Paulus dit als een argument om aan te tonen dat God Israël niet verworpen heeft. In de eerste plaats zegt hij in vers 1, ik ben zelf een Israëliet en God heeft mij als Jood uitgekozen om het geheim van de gemeente te openbaren. Via Israël dus ook weer. Ten tweede zegt hij, Israël heeft hij van tevoren gekend. Dus ook de verwerping van Israël heeft hij daarin gecalculeerd. En als derde zegt hij in vers 5, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een, en dan wordt datzelfde weer gebruikt, een overblijfsel gelaten. Naar de verkiezing der genade. Het feit dat er een overblijfsel is in Israël, is Gods genade. Dat heeft God zo gewild. Dat is geen verdienste van het Joodse volk, maar dat is Gods genade. En hier wordt gesproken, en je zou kunnen zeggen, ik zal mijn hand, of mijn hand zal zich tot de kleine wenden, dat God juist die zwakken, die kleine zal beschermen, en vanuit dat hele kleine zwakke zal God dat Joodse volk opnieuw opbouwen. Hij zal zijn handen wenden tot de kleine. Dat kleine overblijfsel gaat God gebruiken. Er is een vreselijk oordeel wat hier uitgesproken wordt over Israël. Dat is wat, hè, dat God die zijn volk zo lief heeft, hier van tevoren aankondigt via Zacharia. 2/3 zullen uitgeroeid worden. Dat is toch vreselijk? Het begin van het jaar waren we in Hooghalen. Toen zijn we nog even naar het herinneringskamp geweest van Westerbork. En daar rijden ze over die laan. En daar zijn al die bielsen die staan er om de 100 of om de 50 meter. Op elke biel staat het aantal Joden dat op die dag gedood is in Auschwitz. Er komen langs een biels 750 Joden gedood. Volgende biels 1780. Ze hebben het precies na. En dat lijkt wel een eindeloze rit. En elke keer word je weer geconfronteerd met zoveel Joden die omgekomen zijn. Men heeft wel eens gezegd, voor de oorlog waren er 9 miljoen Europese Joden. En na de oorlog waren er nog maar 3. Precies 2/3 van alle Europese Joden zijn tijdens de Holocaust uitgeroeid. Wat mij erg opviel vandaag in de krant, wij lezen dan het Nederlands Dagblad, dat is dat er een staartje stond over het antisemitisme in Europa. Stond vandaag in de krant. Percentages der bevolking, van de bevolking dat antisemitische sympathieën heeft. De top 10 van West-Europa. Zal ik het eens lezen? Griekenland. 69% antisemitisch. Frankrijk. 37% antisemitisch. Spanje. 29% antisemitisch. Oostenrijk 28%, België 27%, Duitsland 27%, Zwitserland 26%. Dat is nog altijd een kwart van de bevolking, antisemitisch. Portugal 21%, Ierland 20%, Italië 20%. Engeland ontbreekt hier in dat hele lijstje. Wonderlijk, hè? Nederland 5%. Maar als je dan kijkt naar de Oost-Europese volkeren, landen binnen de Europese Unie. Polen, 45%. Bulgarije, 44%. Servië, 42%. Dat is allemaal bijna de helft. Hongarije, 41%. Wit-Rusland, 38%. Oekraïne, 38%. Litouwen, 36%. Roemenië, 35%. Kroatië, 33%. Bosnië, Herzegovina, 32%. Allemaal antisemitisme. En er staat dat in Frankrijk het antisemitisme toegenomen is in de afgelopen 5 jaar, schrik niet, met 74%. Dat is wat. In Hongarije met 70%, een toename van het antisemitisme. In België 58%. En zo, gemiddeld binnen de Europese Unie, is het antisemitisme met 44% toegenomen. Nou, in wat voor tijd leven we? De Heer Jezus heeft, en dat is een onderzoek geweest binnen de Europese Unie. Bron, de Volkskrant. Stond in de Volkskrant. Nou, dan zie je dus wat de Heer Jezus gezegd heeft. Gij zult door alle volken gehaat worden. En vandaag heeft minister Timmerman een reden gehouden in de Tweede Kamer over het antisemitisme. En niet alleen het antisemitisme, maar ook allerlei andere groepen die buitengesloten worden. En dat werd met applaus en geroffel op de bank ontvangen. En toch zie je heel duidelijk dat met name het antisemitisme gewoon toeneemt. Nou, de Heer Jezus heeft gezegd, als je dit ziet gebeuren, dan weet je dat de komst van Jezus dichtbij is. Dat is maar één van de tekenen. Eén van de tekenen van zijn komst. En dan zie je inderdaad wat er gaat gebeuren, dat het Joodse volk gaat roepen tot God. En dat hij zal horen. Naar de roepstem van zijn eigen volk. Het is ook zeer opmerkelijk dat de paus die in Israël was, een uitspraak deed voor alle christenen en joden en moslims. Om samen, als het ware, te groeperen tot elkaar te vinden in die ene. En en hij heeft de Palestijnse leiders en de Israëlische leiders uitgenodigd om in het Vaticaan te komen bidden voor vrede in zijn werkkamer. Dus op de een of andere manier lijkt het erop, en daar wordt heel erg naar opgekeken, naar de rol die Franciscus daar vervuld heeft daar in het Midden-Oosten. Dus van alles en nog wat aan de hand. En het is zeer opmerkelijk om deze dingen, ook met name vandaag, heel actueel te zien. Nou, Jezus, of de Heer, die spreekt in Zacharia over dat overblijfsel. Dat kleine groepje wat overblijft. En dan staat er in het stukje dat derde deel, dat kleine overblijfsel wat in leven blijft. Nou, dan staat er dat gedeelte zal hij in het vuur brengen om hen als zilver te smelten. Ja, hen te louteren zoals men goud loutert. In zowel Maleachi als in Ezechiël, Maleachi 2 en Ezechiël 20, dat zou te ver gaan vanavond om dat te gaan lezen, zie je heel duidelijk dat God aan het einde, vlak voor zijn wederkomst, voor het volledig herstel met Israël, het volk Israël door een louteringsproces zal brengen. En dat Israël volkomen gereinigd en gelouterd uit de beproeving zal komen. En dan zal inderdaad het volk Israël overblijven als één compleet volk wat de Heer zal kennen. En dan zal inderdaad gans Israël behouden zijn. En door de Heer gereinigd zijn verbondsvolk, zijn geliefd volk hier op aarde zijn. En dan staat er zo mooi aan het einde van het stukje, in vers 9, aan het eind, zij zullen mijn naam aanroepen. En dat, ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar dat doe je het meest als je in de problemen zit. Nood leert bidden. Dan staat er, zij zullen mijn naam aanroepen. En dan staat er, en ik zal hen verhoren. Ik zal hen verhoren. En dan staat er, ik zal zeggen, dit is mijn volk. Dat zal ik zeggen. En zij zullen zeggen, Yahweh is mijn God. Hier zie je als het ware het herstel tussen God en Israël. Want in, we hoeven dat niet op te slaan, in Hosea 1, daar wordt Lo-Ammi geboren. Lo-Ammi, dat is dan de zoon van Hosea. En Lo-Ammi betekent letterlijk niet mijn volk. Profetisch is het dan, hè? En aan het einde van het hoofdstuk staat, maar er zal een moment komen dat Lo-Ammi een nieuwe naam zal krijgen als Ammi. Wel mijn volk. Lo-Ruhama, zonder ontferming, wordt Ruhama. Met ontferming. En hier zie je dat verband, hè, dat de relatie hersteld wordt tussen God zelf en zijn volk. En wat geweldig om dat in dit stukje in Zacharia te mogen ontdekken.